Galaten 5, waar we gisteren in zijn geëindigd. En ik wilde daar toch nog heel even mee verder gaan, om nog een paar opmerkingen te maken aan de hand van die brief. Galaten 5, en we hebben ook gezien dat vierde vers, en dat was misschien voor sommigen toch wel opmerkelijk of verrassend, dat er staat, hè, Galaten 5 vers 4, jullie zijn los van Christus. Eigenlijk staat er, jullie zijn buiten de werking van Christus gesteld, hè, van Christus af. Als jullie in wet gerechtvaardigd worden, hè, dus in wet staat het, dus in een toestand of in een omstandigheid van wet. Uit de genade vallen jullie. En dat was, denk ik, misschien toch wel een beetje verrassend, om dan te onderkennen dat je uit de genade valt, niet op het moment dat je de wet breekt, maar op het moment dat je de wet probeert te houden. Dan val je uit de genade. Want dan zeg je eigenlijk dat je niet langer onder genade wil leven, maar dat je onder wet wil leven. En dan zeg je eigenlijk dat je de genade niet nodig hebt, maar dat je het zelf kan doen. Dus dat is op dat moment, hè, val je dus uit de genade. Op het moment dat je de wet wil gaan houden, en wet, dat is in wet, hè, dus het staat er niet met een bepalend lidwoord, dus het is in het algemeen, dus in wet, regels, allerlei regels, geboden, verboden, of je die nu uit de Tora haalt, of je die als mens zelf erbij bedenkt, en dat als allerlei regels en regeltjes gaat toepassen binnen een groep gelovigen. Het is hetzelfde principe, op dat moment val je dus uit de genade. Want het is genade en het blijft genade, dus we leven te allen tijden door en in het evangelie van genade. Dat is de kern van het Paulinische evangelie, dat is genade. En dat maakt hem ook tot een unieke apostel. Ook ten opzichte van de andere apostelen van de besnijdenis. Dat maakt zijn boodschap ook uniek. En de boodschap die Paulus mocht brengen, hè, we hebben gisteren al gezien dat hij zich in deze brief ook duidelijk positioneert ten opzichte van de twaalfen, dat hij dat evangelie niet had ontvangen door een mens of door mensen. Hè. En het evangelie is ook niet naar de mens. En dat maakt het Paulinische evangelie ook zo moeilijk. Voor ons mensen. Omdat het een evangelie is wat niet is naar de mens. Naar de mens is religie. Naar de mens is een stelsel hebben van wetten en regels waar je aan kunt voldoen. Om zo op een of andere manier dichter bij een god of een godheid te komen. Dat is naar de mens. Dat is ook naar het vlees van de mens. Want het vlees wil graag werken. Maar het punt is dat bij Paulus komt die geest van God. Door het evangelie van Paulus komt die geest van God in de gelovigen wonen. En de gelovige leeft vervolgens door de kracht van de geest. Die leeft vervolgens door de geest. Dat is Romeinen 8. Leven door de geest. En dan is het niet langer vanuit je vlees, vanuit jezelf, proberen aan regels of wat dan ook te voldoen. Dus we zien hier duidelijk datzelfde staan, hè, in de Galaten brief. Dat wij immers, hè, vers 5, wij immers verwachten door de geest, daar hebben we het, hè, door de geest, uit het geloof, de gerechtigheid waarop wij hopen. Hè, de gerechtigheid die wij verwachten. Dus door die geest, uit geloof, en dat is helemaal in overeenstemming met genade. En dan zegt Paulus in vers 6, want in Christus Jezus vermag nog besnijdenis iets, want dan zitten we weer bij het vlees. Hè. Besnijdenis is iets wat aan het vlees gebeurt. Nog onbesneden zijn. Dus nog op nog het een, op nog het ander kan de mens zich laten voorstaan. Want dat heeft met het vlees nou eenmaal te maken. Dus het is nog het een, nog het ander. Maar geloof dat door liefde werkzaam is. Daar gaat het om. Hè. Geloof dat door liefde werkzaam is. En dan ben je dus bij de vrucht van de geest. Dus wij leven en wandelen door geloof. En doordat die geest in ons werkt, kunnen wij die ander liefhebben. En daarin zit eigenlijk het geheim, want daarin wordt in feite de hele Torah meegenomen. Want de liefde is in feite het complement van de Torah. Dus het liefde is wat zelfs boven de Torah uitgaat. En daar zit eigenlijk dan alles bij in. Dat is het, hè? Romeinen 13. Vers 8 tot 10. Ik geef u maar even de schriftplaats erbij. Dan kunt u dat zelf nog eens nalopen. Jullie liepen goed. Hè? Jullie renden uitstekend. En wie is in de weg gekomen? Wie is u in de weg gekomen dat gij door de waarheid niet meer overtuigd wordt? Kijk, die gelaten die lieten zich niet meer door de waarheid overtuigen. Hè, dat, ik corrigeer even als sprekende NBG-vertalingen. Zij lieten zich niet langer overtuigen door het Paulinische evangelie. Dat is de waarheid. En daar waren ze onder vandaan. En dan zegt hij in vers 8... Die overtuiging, die overreding, die overtuiging, dat is hetzelfde woord als wat in vers 7 gebruikt wordt. Die overtuiging kwam niet van hem die jullie roept. Dus ze lieten zich nu door iemand anders of door anderen overtuigen. En daarmee raakten ze weg van de waarheid en kwamen ze dus in een vermenging, waar we het gisteren over hadden, een mix kwamen ze terecht. Van twee verschillende kanten. Dat werd door elkaar gemixt. En daarvan zegt Paulus, dat is geen ander evangelie. Dat is geen echt evangelie. Dus ze waren uit die waarheid gebracht. Ze lieten zich niet langer overtuigen door de waarheid van het Paulinische evangelie. Maar ze lieten zich door anderen overtuigen. En die anderen kwamen misschien wel met allemaal bijbelteksten. En met allemaal schriftplaatsen uit de Torah of uit de Tenach enzovoort. Maar ze lieten zich niet langer overtuigen door de waarheid. En de waarheid was de boodschap die Paulus daar gebracht had. En die waarheid die werd bij die gelaten aan alle kanten ondergraven. En hoe uitte zich dat? Nou, daarvan spring ik heel even terug naar Galaten 4 vers 9. Want dan zien we even hoe zich dat dan onder andere bij die gelaten in de praktijk uitwerkte. Galaten 4 vers 9. Daar zegt hij tegen ze: nu gij echter God hebt leren kennen, ja meer nog door God gekend zijt, hoe kunnen jullie thans terugkeren tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, grondregels van de wereld, hè, de basisprincipes van de wereld, waar alle religies mee te maken hebben, de grondregels van de wereld, waaraan jullie je opnieuw van meet aan dienstbaar wilt maken. Let op dat woord dienstbaar. Dat wijst weer in de richting van de slavernij. Dus ze waren uit die slavernij van de religie gekomen. Maar nu worden ze daar weer in teruggebracht. Maar dan niet terug in hun oude religie, zoals we gisteren ook geconstateerd hebben. Maar ze werden gebracht onder het stelsel van wetten en geboden van Israël. En in de kern van de zaak, in de diepste zin, is dat hetzelfde principe. Dat heeft te maken met de grondregels van de wereld. Dus tot die zwakke en armelijke wereldgeesten, de grondregels van de wereld, waaraan jullie je weder van meet aan dienstbaar wilt maken, dagen, maanden, vaste tijden en jaren neemt gij waar. Dus ze waren misschien wel bezig met het meevieren van de feesten van Israël, het Loofhuttenfeest en noem alles maar op. Die waren ze dan daar waren ze aan mee gaan doen, omdat dat dan door de judaïsten tegen hen werd gezegd. Van, je moet onder de Torah gaan leven en daaraan vast zit dat je ook mee gaat doen aan het houden van dagen en feesten en noem maar op. Dat zo uitte zich dat dus bij die gelaten in de praktijk. En dan zegt Paulus in vers 11, ik vrees dat ik mij wellicht te vergeefs voor jullie heb ingespannen. Dus hij had die gemeentes gesticht. En dat was niet makkelijk gegaan, dat had ook veel strijd veroorzaakt. En dat is steeds waar Paulus kwam. Hè? Lees het maar eens na in het boek Handelingen. Waar Paulus kwam, daar werd het bonje. Daar kwam onrust. Want hij kwam aan dingen, aan de gevestigde orde, zeg maar. Denk maar een heel simpel voorbeeld, hè? Die zilversmeden in Efeze. Nou, die gingen hem achterna zitten, die maakten een volksoproer en Paulus werd verjaagd. Dus hij kwam daar. Maar en hij sprak ze aan en ja, die zilversmeden, die mensen die gingen niet langer in hun afgoderij. Dus die kochten geen zilveren beeldjes meer. Dus die zilversmeden raakten hun inkomsten kwijt. Dus Paulus kwam, dan ging het evangelie prediken. Mensen kwamen los van de afgoden en het werd bonje. He? Dus die geestelijke kant, die geestelijke andere kant, die reageert daarop. En dat heb je steeds als waar Paulus komt, hè. Dan bedoel ik dus waar het Paulinische evangelie gepredikt wordt. Daar krijg je dus bonje. Daar krijg je dus onrust. Waarom? Nou, omdat het Paulinische evangelie de gevestigde zaken van de mensen en dus ook van de vrome machten erachter aan de kaak stelt. En dan komt er onrust. En dan wordt er soms wel eens gezegd van ja, je moet... Je moet hem toch maar niet te duidelijk zeggen of niet te veel zeggen, want er komen maar moeilijkheden van en dat brengt de mensen in onrust. Ja, maar het kan wel eens heel goed zijn in geestelijk opzicht als mensen in onrust komen. Dat kan best eens heel goed zijn. Paulus die spaarde die gelaten toch ook niet? Paulus had ook zijn mond kunnen houden om de lieve vrede wil en geen brief kunnen sturen, maar hij stuurde hem wel. En dat heeft misschien wel tot veel onrust geleid onder die gelaten. Maar dat is in de goede zin, want daar, door die onrust werden ze misschien gedwongen om opnieuw hun eigen fundamenten te onderzoeken. De waarheid, ze lieten zich niet langer overtuigen door de waarheid. En misschien heeft dat bij een aantal gelaten ertoe geleid dat ze opnieuw dat evangelie wat eerst gebracht wordt door Paulus gingen onderzoeken en opnieuw erachter kwamen. Ja, zo zit het eigenlijk. En we hebben ons in een betovering laten brengen. We hebben ons in een mooie roes laten brengen. En van de waarheid zijn we afgeraakt. Dus een stuk onrust kan best heel goed zijn. Want waar Paulus komt, Paulus heeft het ook als enige in zijn brieven over de wapenrusting Gods. Waarvoor denkt u dat die wapenrusting nodig is? Er zit toch het woord wapen in, dat we zeggen. Er is onrust, er is strijd en daar moet je dan als gelovige tegen verdedigen. Dus het Paulinische evangelie brengt met zich mee dat er strijd is. Absoluut. En daarom is Paulus hier ook bezig om in deze brief aan alle kanten te laten zien hoe het zit. Hoe die waarheid is van het evangelie, wat dat is. En dan keren we even terug naar vers 10. Vers 9, die overtuiging kwam niet van hem die jullie roept, maar er waren anderen gekomen die hun in verwarring brachten, die hun overtuigden en ze raakten weg van die waarheid. En dan staat er in vers 9, een weinig zuurdeeg maakt het hele deeg zuur. He? Dus dat betekent een klein beetje wet, in dit geval, werkt verzurend. Werkt als zuurdeeg. En u weet dat je in een klomp deeg, hoef je maar een heel klein beetje zuurdeeg te doen en het gaat enorm rijzen. Het rijst enorm op en dan lijkt het heel wat, maar het is in feite, als je er even in prikt, dan zakt het zo weer in elkaar. Dat is de werking van het zuurdeeg. Denkt u ook om dat zure? Het Paulinische evangelie werd tot in de fundamenten toe aangetast. En ik heb gisteren ook gezegd, bij een huis betonrot. Nou, verzurende stoffen, die kunnen dat veroorzaken. Ik ben geen deskundige hoor, maar dus als het niet zo is, dan hoor ik dat graag. Maar, en dat is ook bijvoorbeeld als er roest ontstaat. Dat heeft ook te maken met werking van zuurstof, toch? Op een of andere manier. Nou, dus het werkt dan verzurend in het metaal. Nou, een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur. Dus als er een klein beetje wet wordt ingebracht in een geloofsgroep, dan moet je oppassen, want dan kan het binnen de kortste keren de hele groep hebben aangetast. Dus een weinig zuurdeeg maakt het gehele deeg zuur. Ik voor mij ben van overtuigd in de Heer dat gij geen andere mening zult hebben. Maar wie jullie in verwarring brengen, zal zijn gericht hebben te dragen, wie hij ook zij. Dus degene die hen tot een andere overtuiging brachten, die zouden een gericht ondergaan. Op een of andere manier. Want die mix van die twee, laten we zeggen, twee verschillende boodschappen. Die mix, daarin kom je onder de ban. Dan kom je onder de ban. Dan kom je in de ban. Dat zegt Paulus. In de ban gedaan ben je dan. En dan zegt hij in vers 11. Wat mij echter betreft, broeders, indien ik nog de besnijdenis predik, waarom word ik dan nog vervolgd? Dus hij werd vervolgd. En als u kijkt in de geschiedenis, door wie werd Paulus vervolgd steeds? Door de Joden. Door de Judaïsten. Door degene die uit zijn eigen, tot zijn eigen volksgenoten behoorden. Door die werd hij vervolgd. Want die zaten vast aan hun eigen tradities, aan hun eigen gebruiken, die ze ook anderen oplegden. En het verschafte hun ook een machtspositie. Dus dat werd daardoor natuurlijk ook aangetast. En daarom waren de Joden ook steeds nijdig op de Heer Jezus zelf. Want die stelden hun tradities ook aan de kaak. En dan zegt Paulus, dan is immers het aanstotelijke of de aanstoot. Dan staat er in het Grieks het woord skandalon. En dat heeft te maken met een struikelblok. Dan is immers het aanstotelijke van het kruis van kracht beroofd. De aanstoot van het kruis is dat wij als mensen niets kunnen doen tot gerechtigheid. Zowel voor als na ons moment van tot geloof komen. Het kruis maakt namelijk een radicaal einde aan het vlees. En het vlees wil graag werken doen. Het vlees wil graag doen voor de Heer. Maar het kruis maakt daar een radicaal einde aan. Vandaar, dat is dus de aanstoot van het kruis. Dat is voor het vlees aanstotelijk. Vandaar dat mensen dan ook reageren als men doorkrijgt wat de consequenties zijn van genade. We hebben het deze week vrij zwaar toch wel over de consequenties van genade. De genadeprediking is een geweldige prediking. Genade is een geweldige boodschap. Maar het heeft ook consequenties. Genade is niet vrijblijvend in de zin van je kunt er nog wel eigen werk aan toevoegen. Maar genade zet je wel in de vrijheid. En dat is ook heel belangrijk. Genade zet je in de vrijheid. Opdat wij waarlijk vrij zouden zijn, vers 1, staat dan in de vrijheid. Genade zet ons als gelovigen in de vrijheid. Genade brengt je als gelovige tot volwassenheid. Genade doet je opgroeien van kind naar zoon van God. Maar je bent een zoon van God. Dat is je positie vandaag de dag. En daarmee sta je volledig in de vrijheid. Je bent als gelovige vrij. Je hebt zelf een persoonlijke relatie met je Heer. Je bent lid van het lichaam van Christus. En dan zegt Paulus, laat je niet opnieuw een slavenjuk opleggen. En dat kan soms heel subtiel, geestelijk gedaan worden. Bijna dat je het bijna niet door hebt. Maar je bent zelf een gelovige en daarom kun je zelf die schriften lezen en bestuderen mee bezig zijn. En je kunt luisteren naar sprekers, maar u hoeft niet één op één van mij over te nemen wat ik zeg. Dan zou ik heel teleurgesteld zijn. Maar wel zou ik er blij mee zijn als je zegt van ja, dat staat er. Ik ben het zelf gaan onderzoeken en nu ben ik erachter, dat staat er. En ik ben er in mijn hart geweldig blij mee. Weet u hoe die boodschap echt in je hart gaat werken? Als je zelf ook met die schrift aan de slag gaat en er zelf ook dingen naleest. En zegt u ja, ik ken geen Grieks en Hebreeuws. Maakt niks uit. Er zijn hulpmiddelen enzovoort om verder te komen. En als je daar echt van harte mee aan de slag gaat, als je zelf dan iets ontdekt in het woord, dan is het ook echt een deel van jezelf wat in je hart zit. Zo werkt het. En daarin hebben wij allemaal als gelovigen, we zijn allemaal zonen van God, hebben we allemaal zelf die vrijheid om ook dat te doen. Dat is ook vrijheid. U moet zich niet gebonden voelen aan wat ik zeg. Nee, het gaat erom wat die schrift zelf zegt. Daar op je geloof bouwen. Dat gebeurt maar helaas maar al te vaak bij gelovigen, geloofsgroepen, dat men dan gaat steunen op wat de prediker zegt. Of wat de bijbelstudieleraar zegt. En dat kan ook nog zo werken, dat je dan zegt tegen de bijbelleraar van ja, maar jij hebt toen dat en dat gezegd. Weet je wat je dan doet? Dan schrijf je een stukje verantwoordelijkheid van jezelf af naar die bijbelleraar. Nee, die verantwoordelijkheid ligt in die zin bij jezelf. Je bent zelf. Je leest zelf die schrift en je wordt daarop gewezen door anderen van kijk, dat staat er. En dan daar zelf persoonlijk mee aan de slag gaan. Hè? Geloof komt door horen. Nou, en horen is ook zelfstandig die schriften onderzoeken. Dat is ook onze vrijheid. En dat is ook wat Paulus in dat 13e vers zegt. Want jullie zijn geroepen, broeders, om vrij te zijn. Hè? Jullie zijn geroepen om in die vrijheid te staan. En natuurlijk, gebruik die vrijheid niet langer als een aanleiding of een beweegreden voor het vlees. Maar waar het dan toe leidt is, dient elkaar door de liefde. Dus we zijn geroepen om dan ook daarin elkaar ten dienste te staan. Wat op je weg komt. Waar de Heer toe roept. Maar we staan in die vrijheid. En dat is zo ongelooflijk belangrijk, hè? Want dan grijpt Paulus terug op de Tora, natuurlijk enorm kenner, hè, Paulus als geen ander. Want de hele Tora is in één woord vervuld in dit, je zult je naaste lief hebben als jezelf. Hè, dus als je die naaste lief hebt, dan zit daarin al de hele vervulling van de hele Tora. Maar dan werkt het wel van de andere kant, hè. Dan werkt het wel van, die liefde kun je alleen maar leven door die geest die in je woont. Je hoeft dat niet vanuit jezelf te proberen. Ga maar proberen vanuit jezelf een ander lief te hebben. Nou, dan is het hooguit een zielszaak. Nee, die geest. Door die geest. Het gaat om agape. De gevende liefde van God. Die kan alleen maar door je heen werken. Door zijn geest. Dat is de enige manier. Dat is ook de enige waardoor het echt ook echt liefhebben is. En liefhebben is niet, de ander liefhebben werkt nooit verstikkend. He, weet u wat verstikt? Uit de Bijbel. Wat werkt nou verstikkend?
Apenliefde.
Apenliefde, ja, inderdaad. Nou, wat is het beeld uit de natuur wat in de Bijbel naar voren komt, wat verstikkend werkt?
Onkruid.
Ja, ik hoorde doorns en distels, onkruid. Doorns en distels, hè? Weet u waar distels en doorns een beeld van zijn? In de Bijbel. Ook van de wet, onder andere. Ook een beeld van de wet. En dat merk je steeds in de situatie van allerlei regels die gelovigen aan elkaar opleggen. Dat werkt gewoon verstikkend. En dan blijkt al dat daardoor de liefde niet werkt. En Paulus zegt dus van, de hele Tora is in één woord vervuld in dit, je zult je naaste lief hebben als jezelf. Staat in Leviticus, hè? Je zult je naaste lief hebben als jezelf. En u hoort het misschien nog in uw oren, want zo wordt het dan ook vaak gezegd in diensten. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Zo wordt het gezegd, hè? Nou, dat betekent dat God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf, daar zit die hele Tora in, dat is waar. Alleen op het moment dat dat opgelegd wordt en je gaat dan ernstig proberen God en je naaste lief te hebben, begin er maar niet aan, want het zit in het woord proberen. Je gaat het zelf proberen en je komt in allerlei krampen en je wordt er doodmoe van. Maar als het evangelie naar Paulus in je werkt, die geest van God in je werkt en in je doorwerkt, dan gaat het eigenlijk, zou ik bijna willen zeggen, als vanzelf. Want dan sta je in die vrijheid. Dan ben je niet bezig van binnen toch iets te verdienen op een of andere manier. Maar een mens wil het toch altijd een beetje verdienen. Maar die geest van God die stelt je juist in de vrijheid. Paulus zegt in 2 Korinthe 3, zet hij ook de bediening van het oude verbond, de bediening van de dood, zet hij tegenover de bediening van de geest. Dat is die andere bediening, hè. Dat is de bediening van de geest. En dan zegt hij erbij, waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dat is het eind van 2 Korinthe 3. Waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Dus dat kun je altijd als toets gebruiken. Als binnen een geloofsgroep of wat dan ook, als daar niet de vrijheid is, de vrijheid van de genade, als dat er niet aanwezig is, dan loop je dus een grote kans dat die bediening van de geest daar niet wordt bediend. Dus dan zit je nog bij het oude verbond, dan zit je nog bij het oude en dan zit je niet in het nieuwe verbond, in het nieuwe wat Paulus daar brengt. De bediening van de geest. Dus die vrijheid die is zo ongelooflijk belangrijk voor ons als gelovigen. Hè? Indien jullie echter, en dat is dan het tegenovergestelde, en dat is ook wat vaak gebeurt in de situatie van het oude, om het zo maar te zeggen. Indien jullie echter elkaar bijten en vereten, zie toe dat je niet door elkaar verslonden wordt. Hè? Met elkaar de vinger nawijzen. Over elkaar roddelen. Nou, noem maar op, hè. Al die akelige dingen. Elkaar bijten, hè. Elkaar de vliegen afvangen. Op hele minuscule dingetjes de ander te kijk willen zetten. Noem maar op. Nou, ik stop nu maar. Maar dat is elkaar bijten en vereten. En weet je waar dat gebeurt? Dat gebeurt in een situatie waarin er sprake is van heel veel, zuurdesem. Laat ik het zo maar zeggen. Zuurdesem. Waarin er sprake is van zuurdesem. Want dan wordt het ook tegenover elkaar, dan reageren mensen ook zuur op elkaar. En je hebt soms van die reacties en dan denk je van ja, wat is dat nou? Dat is zo'n zure reactie. Het is ook wat die, keer ik toch even terug bij het moment dat de Heer Jezus die man genas in Bethesda. Zoals die schriftgeleerde fariseeën daar reageerden, dat is nou zo'n zure reactie. Dat is nou het zuurdeesem. Ze waren helemaal niet blij dat die man genezen was. Nee. Het ging om die wet. Die sabbat, die moesten ze houden. Die regeltjes. Daar, die had hij overtreden. En daar werd op gereageerd. Nou, dat is zuur. Maar, hè, onder de genade is het, ja, fantastisch. Die man is genezen. Geweldig. Dat zou feesten, palmtakken, klederen op de weg voor de Heer Jezus uit. Want dat is hem, dat is de Messias. Hè, dat, zo, nou... Paulus die zegt, dus indien je elkaar bijt en vreet, zie toe dat je niet elkaar verslonden wordt. Dit bedoel ik. En nu komt iets heel belangrijks. Wandelt door de geest, hè, wandelt in de geest, of door de geest. En dan staat het hier weer vertaald, en dat is dan zo'n, denk ik dan altijd, zo'n subtiele verlegging van wat er eigenlijk bedoeld wordt. Paulus zegt, dit bedoel ik, wandelt in de geest. En dan zegt hij erbij, als tweede zin, en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Maar zegt hij dat ook? Want die tweede zin, die blijft dan bij ons hangen. En dan denken wij weer, ja, je mag niet voldoen aan het begeren van het vlees. Dat denken wij dan. En ogenblikkelijk gaan we dan zelf in te proberen niet voldoen aan het begeren van het vlees. Zo werkt het, hè? Zo subtiel zit dat. Maar wat zegt Paulus? Paulus die stelt het niet negatief. Paulus stelt het niet negatief. Je mag niet voldoen aan het begeren van het vlees. Hij stelt het positief. Hij zegt, wandel door de geest. Dat is in feite de opmerking die hij maakt. En wat is dan automatisch het gevolg daarvan? Dat je niet voldoet aan het begeren van het vlees. He, dus het is positief, wandelt in de geest, door de geest. En dat is alleen maar mogelijk door het Paulinische evangelie. Wandel door de geest. En het automatische gevolg is, en je zult niet voldoen aan het begeren van het vlees. He? Dat vlees, daar hebben we, he? we hebben nog te maken met het vlees, om het zo maar te zeggen. Dat vlees, dat begeert, sowieso, per definitie, altijd. Maar het punt is, dat als je wandelt in de geest, dan, dat je dan automatisch niet voldoet, he? Dus je voleindigt niet wat het vlees begeert. Maar je hebt een wandel in de geest. En daardoor automatisch laat je dat andere liggen en ga je aan voorbij, negeren en je wandelt, hè, positief in de geest. En zegt Paulus, want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. Iedere gelovige die kent die tegenstelling in zich. He, iedere gelovige heeft die tegenstelling in zich. Iedere gelovige kent dat. In je wil die geest de ene kant op en dan het vlees is steeds aan het proberen de andere kant op te gaan. En dat is een groeiproces. En naarmate je meer wandelt in de geest, voldoe je steeds minder, he, voleindig je steeds minder het begeren van het vlees. Nou, dat is een groei. En dan zegt Paulus, want deze staan tegenover elkaar, zodat je niet doet wat je maar wenst. En dan zegt hij, en ook in vers 18 weer een hele belangrijke opmerking. Indien jullie je echter door de geest laten leiden, dan zijn jullie niet, en een handschrift zegt dan, dan zijn jullie niet langer, of niet nog steeds, onder wet. En dat is het geweldige, hè? Indien jullie echter door de geest laten leiden, en dat is een kenmerk van zonen Gods, hè? Die laten zich leiden door de geest. En die staan ook daarmee dan in de vrijheid. Want die zijn dan ook los van de gebondenheden waar het vlees een mens toe kan brengen. En dan zijn jullie niet langer onder wet. Dus op het moment dat je laat leiden door de geest, ben je niet langer onder wet. Dat is het, hè. En dan zien we tegelijkertijd hoe vreemd het is dat dan dus die gelaten teruggebracht werden onder wet. We zien dus hoe tegengesteld dat is ook aan de geest, hè? Aan de werking van de geest. Want die geest die werkt, en die werkt in de mens, en die brengt de mens tot een wandel die tot eer van God is. En als die geest je tot die wandel brengt, dan heb je die hele wet niet nodig. En dan is dat liefhebben wat je doet, daarin zit dan in feite al die hele Torah. Dat is het geheim eigenlijk, hè. Maar ga je dus de zaak omdraaien, en dat was bij de Jude, dat deden de Judaïsten met die gelaten, ga je dus omdraaien, en ga je die Torah opleggen, van daar moeten jullie aan voldoen, dan ben je dus aan het verkeerde einde ben je bezig. En dan ga je de mensen weer richten, in feite op hun vlees, om vanuit hun vlees toch eraan te proberen te voldoen. Dat is automatisch het gevolg. Maar de positieve richting die Paulus hier wijst is, wandelt in de geest. En het gevolg daarvan is, en je zult het begeren van het vlees niet voleindigen. Nou, dat is wat Paulus hier heel duidelijk aangeeft. Hè? En dan zien we de tegenstellingen, duidelijke tegenstellingen tussen vlees en geest. Hè? De werken van het vlees tegenover de vrucht van de geest. Hè, de werken van het vlees zijn overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toren, zelfzucht, tweedracht, partijschappen, nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke. Wat een lijst, hè? Verschrikkelijk. Maar dat is alles, hè? Je zou het misschien kunnen samenvatten met alles wat verdeeldheid brengt. Op een of andere manier. Hè, zo zou je dit misschien kunnen karakteriseren. Even voor jezelf, als gedachtenbepaling. Alles wat verdeeldheid brengt. Ik denk dat we dit eventjes kunnen laten bezinken en we gaan met elkaar even koffie drinken. Leven in Galaten met te kijken wat is nu het evangelie van de besnijdenis en wat is nu het evangelie van de onbesnedene, van de vooruit. Dat heeft dus in de kern allemaal hiermee te maken, dat deze verschillen dus naar voren komen. Dat zijn verschillen. En je moet niet alles op één hoop schuiven. Dat kan je gewoon niet doen met de schrift. Dan doe je de schrift gewoon geweld aan. Altijd in de tekstverband laten staan waarin het staat. Als de Heer Jezus dat zegt van dat verlogen in Matthäus 10, dan zegt hij dat in Matthäus 10. En dat is het verslag wat te maken heeft met hij als koning en het koninkrijk. Dat is Matthäus. In dat tekstverband staat er daar. En we praten hier in Galaten 5 en in Efeze 5 praten we over Paulus, die het niet heeft over een aards koninkrijk, maar over een hemels koninkrijk. En dat nogmaals, dat hemelse koninkrijk is niet hetzelfde als het koninkrijk der hemelen. Want dat komt uit de hemelen op de aarde. De schrift is heel nauwkeurig in zijn begripvastlegging. Je moet bij die begrippen blijven die de schrift zelf gebruikt. En doe je het niet, dan ga je onherroepelijk de zaak met elkaar verwarren. En dat is ook wat met die gelaten gebeurde. Die gelaten waren ook in verwarring gekomen. Maar we moeten lijnen laten staan van het evangelie van de onbesneden en het evangelie van de besnijdenis. Dat, hè, deze dingen, daarvan hoop ik van harte dat het voor ons duidelijk is. En dat het voor ons duidelijk voor ogen staat. Want anders krijg je verwarring, dan krijg je allemaal verkeerde gedachten. En dat is niet de bedoeling. Blijven erop hameren dat het van begin tot eind genade is. Het blijft steeds zijn genade en zijn werken in ons. Nou, en dan is het voor ons van nou, we leggen ons oor te luisteren, dat is ook het jaarthema, het woord van de Heer blijft. En het woord wordt gesproken, en het wordt niet zomaar gesproken, maar opdat wij onze oren daarvoor openen, onze oren daar steeds voor open houden, hè, en open blijven houden, om die boodschap te horen. En die boodschap, nou, die stelt je voortdurend in de vrijheid en stelt je ook in de gelegenheid om te wandelen in de geest. En die geest werkt in je, zodat je ook die kracht hebt om dat werkelijk te kunnen. En dat is natuurlijk het geweldige, hè. Het bevrijdt je van het moeten bezig zijn met in eigen kracht. Hè, dat je het zelf, hè, want dan, op den duur dan loop je dan toch tegen je eigen krachteloosheid aan, om het zo maar te zeggen. Maar dit evangelie, dat geeft je de kracht. En daarom, hè, is het ook goed om te blijven horen. En dat horen, in de natuur kom je wel eens van die merkwaardige dieren tegen. Heb je wel eens naar een ezel gekeken? Wat is nou het kenmerk van een ezel? Een heel raar voorbeeld, hè. Wat is nou het kenmerk van een ezel? Hier spreekt de zakenman. Een ezel is koppig, ja. Ja, misschien, nou, dat kan je ook nog positief uitleggen, ja. Nee, ik dacht van, hey, maar dat kan je positief uitleggen. Ja, en wat er nog meer eigenschap? Het is een lastdier, ja. En wat nog meer, ik hoorde het wel even net volgens mij. Grote oren, ja, precies. We hebben wel ezel wel eens opgevallen dat hij hele grote oren heeft. Precies, ja. En dat is eigenlijk dan een beetje een uitbeelding van een gelovige. Ja, nee, maar dat is, ja, precies, want wij houden onze oren steeds open naar dat woord. Dus wij willen steeds dat woord horen. En dan zijn we ook nog eens een keer zo koppig dat we blijven bij het evangelie van genade. Zo koppig zijn we wel. He? Dus nou. Precies. Ja, inderdaad. Nederig, rijdend op een ezel, inderdaad. Dus denk er maar eens over na.
Hij roept ook altijd de naam God aan. Ja.
Ja. Ja. Dankjewel voor deze mooie, mooie aanvulling. He, daarom zeggen wij ook van, wil je dat doen? Ja. En op het moment dat jij ja zegt als gelovige, dan roep je ook de naam van de Heer uit. Zie je, dat is heel positief, hè? Ja. Heel positief. Ja, dat lijkt gek, maar er zit toch wel iets in. En die palmboom vond ik vanochtend ook wel eigenlijk mooi. Een tamarisk is dat, een palmboom. Het beeld van koningschap, hè? Die heeft zo'n kruin zo bovenop. Zo'n palmboom is een beeld van koningschap in de schrift. Nou, dat is heel mooi. Maar en een ezel die stoot zich in het gemeen. Niet tweemaal aan dezelfde steen.
De steen is aanstoot.
Ja, steen is aanstoot. Ja, maar een steen of een opgerichte steen is in de schrift altijd een beeld van Christus, hè? Hij is de steen die door de bouwlieden verworpen was. Die stootte zich aan die steen. Maar een gelovige doet dat niet. Dus ook daar zit er nog wel iets in, hè? Dat lijkt zo'n simpel gezegde van, ah, dat betekent niks. We gebruiken dat dan wel eens, maar denk er maar eens over na. He, dat zijn zo van die dingen. Het is toch eigenlijk heel raar, hè? Dat dan een kameel iets te maken heeft met de gelovigen, dat een ezel iets te maken heeft met de gelovigen. Maar let er maar eens op als je dingen in de Bijbel leest. Er wordt er zomaar wordt een ezel genoemd. Moet je eens opletten waar dat gebeurt, in welke geschiedenis. Nou, dan geef ik even een hint. En dat is voor je Bijbel lezen. Is dat dan weer, werkt dat dan weer even verdiepend? Hè? Nou goed, wij gaan nog even verder naar het laatste citaat. En daar gaan we dan mee afsluiten. Het laatste citaat uit Habakkuk. En dat vinden wij in de Hebreeënbrief. En dat is Hebreeën 10, vers 38. En de Hebreeënbrief heeft natuurlijk een specifieke plaats in de schrift. En dan lezen we even iets daaromheen. Dan zegt de Hebreeën schrijver. En ik weet dat er heel veel discussie over is wie nou Hebreeën heeft geschreven. Ja, het staat nergens vermeld. En vandaar dat er natuurlijk dan heel veel over gediscussieerd wordt. Nou, ooit heb ik gedacht dat Paulus heeft hem geschreven. Toen heb ik heel lang gedacht dat hij hem niet heeft geschreven. En de laatste tijd heb ik toch weer een beetje de neiging om te denken dat hij misschien toch Paulus wel geschreven heeft. Maar goed. Dus dat, ja, dat kan nog wel eens. Maar het staat er niet bij, hè? Goed. Dus laten we daarover niet te veel. Maar de Hebreeënschrijver zegt dan in vers 35 van Hebreeën 10: geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten. Nou, dat is onder andere de vrijmoedigheid om in te gaan langs de verse en levende weg. En al eerder hebben we met elkaar, heb ik dat aangehaald uit Hebreeën 4, de vrijmoedigheid om toe te gaan tot de troon der genade, opdat we hulp krijgen te gelegene tijd. Nou, dus de troon der genade, Hebreeën 4 vers 16, die vrijmoedigheid, nou, dan denk je dat het ook voor ons een fijn voorbeeld is, hè? Geef dan uw vrijmoedigheid niet prijs, die een ruime vergelding heeft te wachten, want gij hebt volharding nodig om de wil van God doende te verkrijgen hetgeen beloofd is. Want nog een korte tijd, en hij die komt zal er zijn en niet op zich laten wachten. En mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Ja, dus het gaat hier echt om de praktijk, hè, van ons leven als gelovige. Want het gaat om de rechtvaardige, dat is dus al iemand die gerechtvaardigd is. Dat is al een rechtvaardige, maar de rechtvaardige zal uit geloof leven. En dat is voor je wandel, voor je praktijk. Maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen. Dat is dan een voorbeeld wat Hebreeën hier aanhaalt, hè, uit de schrift. Doch we hebben niets van doen met nalatigheid die ten verderf leidt, doch met geloof dat de ziel redt. Dus in ons leven als gelovigen houdt dat ook in een stuk dagelijkse redding voor onze ziel. Het geloof nu, zegt de Hebreeën schrijver dan, is een zekerheid van de dingen die men hoopt, hè, is een aanneming van wat verwacht wordt. Hè, woord wat gesproken is en wat een enorme verwachting in ons heeft gewekt, daar stellen we ons onder. Hè, is een aanneming van wat verwacht wordt. En het bewijs, eigenlijk staat er, en een overtuigd zijn aangaande zaken die niet gezien worden. En dat, hè, als je nadenkt over de toekomst. Nou, dan zijn wij overtuigd geworden door een woord en wij zijn er stellig diep van overtuigd met ons hele hart dat wat God beloofd heeft, dat het ook zichtbaar zal worden, dat het ook werkelijkheid zal worden. He, dat wat wij verwachten, dat zal ook tot werkelijkheid komen. Dus het is een overtuigd zijn aangaande zaken die niet gezien worden. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. En dan komt in Hebreeën 11 natuurlijk een heleboel ouden naar voren. Hè, dus bekenden die in hun geloof en door hun geloof geleefd hebben. En dan zegt de schrijver, door het geloof verstaan wij dat de wereld, en letterlijk staat er dan dat de eonen, door het woord van God tot stand gebracht is. Of eigenlijk staat er aangepast zijn. En dat heeft te maken eigenlijk met de verborgenheid. Dus dat er iets tussen is gekomen, wat in de tenacht niet zo direct bekend was gemaakt, een verborgen periode. En dat is de tijd waarin de gemeente geroepen wordt. Daar heeft dit mee te maken. He, dus voor de mens, kijk, bij God lag van tevoren alles al vast. Maar de Hebreeën zagen ook dat het koninkrijk, dat aardse koninkrijk, dat het uitgesteld werd. En er ging iets anders gebeuren. Er kwam iets nieuws naar voren. Dat had te maken met de roeping van Paulus. En dus dat er een tijd zou komen waarin dat koninkrijk op aarde nog niet zou doorbreken. Maar dat er iets anders ging gebeuren. Iets dat tot verborgen was totdat Paulus dat allemaal mocht gaan bekendmaken. En dan zegt hij, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Dus zodat wat er op dat moment zichtbaar werd, niet voortkwam uit wat al waargenomen was. Dat wat al gesproken was, daaruit zou je verwachten dat het aardse koninkrijk, het zichtbare koninkrijk zou komen. Maar wat gebeurde er? Gebeurde iets anders. Iets dat verborgen was in de tenacht. En dat kwam nu naar voren. En dan gaat die Hebreeën schrijver een heleboel voorbeelden aanhalen van gelovigen. En dan begint hij eigenlijk bij het begin bijna. Hè. Dan zegt hij, door het geloof, of in het geloof, kun je ook zeggen, heeft Abel Goden een beter offer gebracht dan Kaïn. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was, daar God getuigenis gaf aan zijn gaven. En hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Nou, wat gebeurde bij Kain en Abel? Het offer wat Abel bracht, werd door God aanvaard. En het offer wat Kain bracht, niet. En het blijkt eigenlijk dat het ook te maken heeft met geestelijke principes. En dan wil ik toch even met u teruggaan naar het boek Genesis. Genesis 4. En er staat, de mens nu had gemeenschap met Eva zijn vrouw en zij werd zwanger en baarde Kain. En ze zei, ik heb met des Heeren hulp een man verkregen. Nou, dat woord verkrijgen hè, of verwerven, dat is eigenlijk ook de betekenis van de naam Kain. Hè, dus een verkregene, een verworvene. Voorts baarde zij zijn broeder Abel. En Abel betekent, het heeft te maken met het woord voor ijdel, Hebel. Ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Nou, dat is het begin van het boek Prediker. En daar staat een aantal keren dat woord Hebel. En dat woord Abel heeft daar ook heel sterk mee te maken. En Abel werd schaapherder. En Kain landbouwer. Dus Abel was bezig met allerlei beesten. En Kain was echt bezig met het vergroeten in de aarde. Hè, met een aardse beroep, landbouwer. Na verloop van tijd nu bracht Kain van de vruchten der aarde aan de Heere een offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen van zijn schapen van hun vet. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer, maar op Kain en zijn offer sloeg hij geen acht. En dan weten we wat er gebeurt, hè? De eerste broedermoord. Maar hoe kan dat nu, hè? Dat de Heer op Abel en zijn offer wel acht sloeg en op Kain en zijn offer niet? Nou, Hebreeën schrijver zegt dan, door het geloof had Abel God een beter offer gebracht dan Kain. Door het geloof. Geloof komt door horen. Dus kennelijk was daar wel iets over bekendgemaakt. Hoe je een offer brengt. Het eerste dier dat geslacht werd was voor Adam en Eva. En die kregen die dierenvellen in plaats van hun eigen gemaakte vijgenbladeren. Schorten van vijgenbladeren. Daarin zat dan een heel stuk onderwijzing. Want die zelfgemaakte schorten van vijgenbladeren heeft gewoon te maken met de eigen werken van de mens. En de Heer gaf dan al onderwijs door een dier te slachten en het vel daarvan aan de mens te geven ter bekleding. Daarmee maakte de Heer al duidelijk dat het zijn offer was. Wat hij zelf bracht. En dat gaf hij aan de mens. Daar hoefde de mens dus eigenlijk niets voor te doen. Een stuk genade, hè, spreekt daar al uit. De Heer slachtte dat dier. Hij gaf aan die mensen die vellen. En zij bekleden zich ermee. Dus ze ontvingen alles uit de hand van de Heer. En dat kregen ze dus in plaats van die zelfgemaakte schorten van vijgenbladeren. Eigen werken. Daarin zit al heel diep verankerd het principe van dat God uiteindelijk degene is die alles geeft wat de mens nodig heeft. Nou, Abel had ongetwijfeld gehoord, want hier in Hebreeën wordt gesproken door het geloof. Dus dan heeft hij iets gehoord wat hij geloofde. En hij handelde ook daarop. Dus hij gaf van de eerstelingen van zijn schapen, gaf hij een offer aan de Heer, van hun vet staat erbij. Hè? En het vet is het beste van het beest. Dus daarin zit het, de onderwijzing, dat Abel het beste gaf, de eerstelingen van zijn schapen. Nou, dat is altijd de beste, hè? De eerstgeboren. En dat is ook later het principe wat onder Israël geldt. De eerstgeboren is voor de Heer. En het eerstgeboren krijgt ook een dubbel deel. Nou, ik geef dat alleen maar even mee, hè, voor de gedachtenbepaling. Dat het allemaal met de eerstgeborene eerstelingen te maken heeft. En Abel gaf dus God offer van het vet. Hè, staat in vers 4. Abel bracht een van de eerstelingen van zijn schapen als offer van hun vet. En in Israël, in de offerdienst, kwam dat ook terug. Dat er apart om moest gegaan worden met het vet. Maar dat kunt u allemaal teruglezen in Leviticus. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer. Dus Abel handelde in overeenstemming wat hij gehoord had. Hij handelde als gelovige. En wat deed Kain? Kain die ging in zekere zin met zijn offer zijn eigen weg. Hij bracht van de offers van het land, van de vruchten van het land, bracht hij een offer. Dat had God niet gezegd. Dus hij handelde niet in geloof. Hij handelde niet naar dat wat hij gehoord had. En in feite probeerde hij een soort eigen godsdienstje daarmee op te richten. Hè? Dan moet ik altijd denken aan wat in Colossense staat, een eigendunkelijke godsdienst. Hè? Een eigen dingen erbij verzinnen en daarmee een eigen religietje maken. En het verwerven, hè? Kain betekent verwerven. Dus dat wat de mens zelf verwerft, dat zit er ook in. Dus dan zijn we weer terug weer bij die eigen werken van de mens, wat de mens zelf wil doen. En daarin zit het verschil. Hè? En hoe was dat nou voor Abel dan duidelijk? Nou, dat zou kunnen zijn dat de Heer zelf het vuur gaf om dat offer te verteren. En dat is ook iets wat we vaker in de schrift terugvinden. En we zien dat bijvoorbeeld bij wat we al eerder gezien hebben met elkaar in Richteren. Laten we dat al even met elkaar opzoeken. Richteren 6 bij Gideon. Richteren 6 en dan vanaf vers 20 wil ik even met u lezen. De engel Gods zeide tot hem, neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op deze rots en giet het vlees nat uit. En hij deed dat. Toen strekte de engel des Heeren de staf die hij in de hand hield uit en raakte met het uiteinde het vlees en de ongezuurde broden aan. En vuur steeg op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde broden. Daarop verdween de engel des Heeren uit zijn gezicht. Toen begreep Gideon dat hij de engel des Heeren was. Nou, hier zien we dus dat vuur hier komt van de Heer zelf en dat verteert dan dat offer. Het komt dan in dit geval uit de steen, maar het verteert dat offer als teken dat het offer, hè, dat vlees wat daar door Gideon neergelegd was, dat het door God aanvaard wordt. Dat is het vuur wat God zelf geeft. En dat is ook een beeld, vuur is ook een beeld van de geest, hè, in de Bijbel. Hè? Er wordt soms in één adem gesproken over geest en vuur. Dan is het een bepaalde uitwerking van de geest. Hè? Dus vuur heeft te maken met geest. En denkt u ook maar aan Gideon, die met een Gideonsbende erop uittrok, 300 man. En wat deden ze met die fakkels? Die fakkels die hielden ze niet zichtbaar voor de vijand. Nee, die fakkels deden ze in de kruik. En een kruik is een aarden vat. En dat is in de schrift ook een beeld van de mens. Dat is dus dat vuur van de geest wat in die mens is. En wat blijvend is. En dat versloeg de vijand. Hè? Maar dat ging maar om een Gideonsbende, hè? 300 man. Dan zeggen we, dat is typisch zoals God werkt. Hè? Met zo'n kleine groep, waarvan je zou kunnen denken van nou, die kunnen nooit van zijn levensdagen de Midianieten verslaan. Maar de manier waarop God, hè, de kruiken werden verbroken, het vuur werd zichtbaar en de vijand ging op de vlucht. Hè, er ontstond verwarring in het vijandelijke kamp en ging op de vlucht. En daarmee zien we dat God het door zijn geest zelf doet. Want ze hoefden niemand te verslaan, ze gingen zo op de vlucht. Nou, dat is een geweldige geschiedenis. Hè? Daar is nog wel wat meer over te zeggen, maar Leviticus 9, ook daar vinden we iets terug van dat principe dat de Heer zelf vuur geeft waarmee hij het offer verteert als teken dat hij het aanvaardt. Dat vinden we ook terug in Leviticus 9, vers 23. Dat is bij de inwijding van de priesters. Mozes nu en Aaron gingen in de tent der samenkomst en toen zij er weer uitkwamen, zegenden zij het volk. En de heerlijkheid des Heeren verscheen aan het hele volk. En er ging vuur uit van de Heer. En dit verteerde op het altaar het brandoffer en de vetstukken. Ziet u dat hier ook weer over de vetstukken wordt gesproken? En toen het volk dat zag, juichten allen en wierpen zich op hun aangezicht. Dus hier zien we dat er weer dus vuur van de Heer zelf komt. En de offeranden op het altaar verteert. Als teken dat het offer aanvaard is. Want ze hadden het gebracht precies op de wijze die door Yahweh was voorgeschreven. Dus ze hadden niet hier hun eigen, ze waren niet hier bezig met hun eigen godsdienst en hun eigen toevoeging en noem alles maar op. Ze deden niet op hun eigen manier, nee, ze deden exact zoals de Heer het had aangegeven. En ze handelden daarmee in geloof en zo werd het offer verteerd. Want het was een prachtig beeld van hoe de Heer een offer aanvaardt, hè, als een heenwijzing naar onze Heer zelf. En daar in het verlengde, wat we al eerder zagen deze week, Romeinen 12, een levend, heilig en God welgevallig offer. He, dat is iets wat God welgevallig is. Nou, daarover zouden we nog diverse andere teksten kunnen naslaan, maar om de tijd willen gaan we nu eindigen. U ziet hetzelfde gebeuren bij de inwijding van de tempel bij Salomo. Ook dan komt er vuur uit de hemel, wat het offer verteert, als teken dat het offer door God aanvaard wordt. Dus als je dat op een rij ziet, dan kun je voorzichtig de conclusie trekken dat bij Abel, dat zijn offer aanvaard werd en dat het voor Abel zichtbaar werd dat de Heer zelf met zijn vuur kwam en dat offer verteerde. Het staat er niet bij, dat zeg ik tegelijk, maar als je de rest van de schrift ziet, die lijn zit er duidelijk in, hè? Nou, en dat is dus het verschil met Kaïn. En wat beeldt Kaïn dan uit? Dat beeldt uit het verwerven van een godsdienst, eigenlijk moet ik dan zeggen religie, op de manier van de mens. He, wat Colossense dan zegt, een eigendunkelijke godsdienst. En dat is voor God niet welgevallig. En lees u dat maar na in Colossense 2, he, waarin het heel duidelijk gaat om dat Christus is het complement van God. En wij zijn in hem als gelovigen compleet gemaakt. Dat is onze, ook de basis van ons leven als gelovigen, onze vrijheid. En wij zijn in hem compleet gemaakt. Daar kunnen wij zelf niets aan toevoegen. En daarom schrijft Paulus alle filosofie, dus alle denken van mensen aan de kant. En daarmee schrijft hij ook alle religie aan de kant. Eigendunkelijke godsdienst. Dus alles wat mensen zelf aan de regeltjes en toestanden erbij verzinnen, het heeft geen enkele waarde, want wij zijn in hem, in Christus, zijn wij compleet gemaakt. Buiten hem hebben wij niets nodig. En dat is ook, denk ik, wat van de week geklonken heeft. Het is Christus alleen. Het is niet Christus plus wat wij erbij doen. Nee, het is Christus alleen. Het is genade alleen. Het is alleen het evangelie. He, en wat wij er als plusje bij zetten, dat doet af aan de kracht en de werking van het evangelie. He, al dat mensen, nee, het is alleen hij. Hij is ons complement. We zijn in hem compleet gemaakt. En daar ook in en door hem als gelovigen in feite in die volwassen positie gesteld. Positie van vrijheid dus, als gelovigen. Hè? De vrijheid van ons als gelovigen is dat wij voor hem en met hem leven. En dat, nou ja, dat heeft ook consequenties. Hè? De consequenties van genade, daar hebben we het van de week ook over gehad. Consequenties van de genade. Goed, ik wilde het hierbij laten voor deze Bijbelstudie. Dank u wel voor uw trouw, Vader, dat u elke dag uw trouw deed blijken. En dat doet u dag en dag, Heer. Dank u wel dat we op uw belofte mogen steunen. En mogen beseffen dat u het bent, Heer, die ons draagt. Dank u wel dat al uw beloften in Christus Jezus ja en amen zijn. We danken u, Vader, voor alles wat u ons heeft aangezegd. En u zult dat allemaal waarmaken. Vader, dank u wel dat we een geweldige verwachting hebben. Toekomst, Vader, met u. Met uw Zoon, te midden van de hemelingen. Dank u wel dat we uitzien naar dat grote moment waarin we verzameld worden. En waardoor we, Vader, de Heer gaan ontmoeten in de lucht. Vader, we danken u voor die genade, dat u ons dat geeft. Vader, het zal een geweldig moment zijn. Dank u wel dat we beseffen, elke keer weer heel diep, van u te zijn. En door u te kunnen leven. Vader, dank u wel dat u ons dat nieuwe leven hebt geschonken van uw eigen Zoon. Vader, dank u wel voor die geest die in ons werkt. Vader, en mogen zo verder gaan op weg naar die grote toekomst die u uiteindelijk voor allen hebt klaargelegd. Vader, dank u wel dat u het bent die alles verder uitwerkt, ook deze dag. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar hier kunnen recreëren, mogen genieten van alles wat u geeft. Vader, en dank u dat u ons elke dag weer voedsel geeft. Voedsel uit uw woord. Vader, we danken u dat u ook ons voorziet in voedsel voor ons lichaam. En dank u wel dat we ook deze dingen die we gehoord hebben, Vader, mogen meenemen. En Vader, er thuis nog eens naar kunnen kijken. Vader, om na te zoeken wat u tot ons hart te zeggen heeft. Vader, we danken u daarvoor. We danken u voor uw goedheid, uw liefde en uw trouw. En we danken u voor alle helpende handen hier. Ook voor Arjan en William die zo deze week hebben georganiseerd en leiding hebben gegeven. Dank u wel voor al hun inspanningen. En Vader, we danken u zo dat we gezamenlijk deze week zo met elkaar konden houden. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen.